Afgelopen week is er een topoverleg geweest over het klimaat. Eén ding hebben we geleerd, en wel dat de contrasten steeds groter worden. Ook in ons land krijgen we steeds meer tropische dagen. Dat is wel lekker aan de ene kant. Maar aan de andere kant ook steeds meer heftige regenbuien, stortbuien. Maar ook wereldwijd is dat het geval. Waar eerst nog vegetatie was, is het nu kurkdroog. Waar eerst mensen naar water op zoek moesten gaan, stroomt het nu hun huizen binnen. Waar eerst land bedekt was met sneeuw, is er nu groen land. En waar eerst een prachtig koraalrif was, is het nu een dal van dorre doodsbeenderen. Maar ook door de coronaregelen hebben we één ding geleerd. En ook hierin wordt het contrast steeds groter. Aan de ene kant zie je steeds meer creativiteit, aan de andere kant meer passiviteit. Je ziet meer thuiswerk, maar je ziet ook steeds meer werkeloosheid. Je ziet steeds meer online shoppen, maar je ziet ook steeds meer het plunderen van shops. Je ziet voetbalhooligans, die zie je ineens gaan verdedigen, waar anderen juist agressief gaan worden. Maar te midden van dit alles staat één ding eigenlijk heel centraal. Iets waar we een jaar geleden nog niet eens van hoorden of wisten. En wel de zogenaamde R-factor. De reproductiefactor. Ook wel genoemd de besmettingsfactor. En inmiddels weten we dat als de R 1,1 is, dan besmetten 100 mensen, besmetten 110 anderen. En de Britse variant zelfs is 1,3. Maar dat kun je ook bekijken in relatie tot ons thema van dit jaar. En dan noem ik de R-factor de relatiefactor. Als de R boven de 1 is, besmetten wij dus meer mensen met de relatie met God. En uiteindelijk is dat ook onze opdracht. Net wat we net gezongen hebben, toon mijn liefde aan die ander. En ik dacht, ik zet het eens in een tabelletje. Stel, we beginnen hier in de gemeente met 40 mensen die besmettelijk zijn op anderen met het evangelie. En we hebben dan een R van 1,3 in dit geval. En dan hebben we aan het einde van de dag hebben we dan totaal 92 mensen besmet met het evangelie. In de relatie met God. Maar van die 92 besmettingen kan je zeggen, nou, aan de hand van de gelijkenis van Jezus, dat er 37 van die besmettingen langs de weg vallen en die sterven af. 28 vallen er op harde grond en die sterven af. 23 vallen tussen de dorens en sterven af. En er blijven uiteindelijk maar 5 over waarbij het in goede grond valt. Nou, trek je dit door, er zijn een heleboel cijfertjes, maar uiteindelijk de gele streep is dat we met een incubatietijd van 4 dagen, want dat moet natuurlijk wel een beetje inzinken allemaal, hè, bij de mensen, dan hebben we binnen 2 maanden hebben we heel Den Haag besmet. Met de relatie met God. En ga nou niet zeggen, ja, maar dat kan helemaal niet. Ik ken een vrouw in de Bijbel, een Samaritaanse, die ging binnen enkele dagen, was heel haar dorp besmet met de relatie met Jezus. En trek je dit nog verder door, dan hebben we na 93 dagen, hebben we heel Nederland besmet, of na 75 dagen heel Nederland besmet, en in 3 maanden tijd heel Europa. Nou, dat zou toch wat zijn, zeg. Maar helaas zijn wij gevaccineerd met een zogenaamde relatieblokker, die zonde heet, waardoor de besmettelijkheid afneemt. En die blokker kan je dan in verschillende vakken zetten. Een vak onverschilligheid, gewoon, je hebt er geen zin in. Of een vak durf, een vak lui, of een vaccin, een vak geen zin. En hierdoor gaat de R-factor sterk naar beneden, tot zelfs dicht bij 0, en de besmettelijkheid voor de relatie met God neemt af. Vandaag gaat de preek onder andere over een man waarbij de R-factor tot een nulpunt was gedaald. De relatie met zijn familie, met zijn broers, met zijn vader, met zijn moeder, ook met God, was tot een nulpunt gedaald. En daar kwam wel verandering in. Vandaar dat de titel niet is vandaag de R-factor, maar R is er één. Oftewel, er is er één. En niet er is er één jarig, zoals Shanna vandaag, maar één met een hoofdletter. En voor de wiskundigen onder ons, de één staat ietsje hoger en het betekent er tot de macht één. Omdat we het hebben over die ene waartoe alle macht op hemel en aarde is gegeven. Maar we gaan eerst lezen uit Genesis 28 vers 10 waar we deze man tegenkomen die een relatie heeft van nul, zeg maar. Genesis 28 vers 10 tot 22 ga ik met u lezen. En er staat: Jacob nu vertrok uit Beersheba en ging naar Haran. Hij bereikte de plaats waar hij overnachtte, want de zon was ondergegaan. Hij nam een van de stenen van die plaats, maakte daar zijn hoofdkussen van en legde zich op die plaats te slapen. Toen droomde hij en zie, op de aarde was een ladder geplaatst waarvan de top de hemel raakte. En zie, de engelen van God klommen daar langs omhoog en omlaag. En zie, de Heere stond bovenaan die ladder en zei: Ik ben de Heere, de God van uw vader Abraham en de God van Isaac. Dit land waarop u ligt te slapen zal ik u en uw nageslacht geven. Uw nageslacht zal talrijk zijn als het stof van de aarde. En u zult zich uitbreiden naar het westen en het oosten, het noorden en het zuiden. In u en uw nageslacht zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. En zie, ik ben met u. Ik zal u beschermen overal waar u heen zult gaan. En ik zal u terugbrengen in dit land, want ik zal u niet verlaten totdat ik gedaan heb wat ik tot u gesproken heb. En toen Jacob uit zijn slaap ontwaakte, zei hij: De Heer is werkelijk op deze plaats. En ik heb het niet geweten. Daarom was hij bevreesd en zei: Hoe ontzagwekkend is deze plaats. Dit is niets anders dan het huis van God en de poort van de hemel. En daarna stond Jacob 's morgens vroeg op. Hij nam de steen waar hij zijn hoofdkussen van gemaakt had, zette die overeind als een gedenkteken en goot er olie op. Hij gaf die plaats de naam Bethel, hoewel de naam van de stad eerst Luz was. En Jacob legde een gelofte af en zei: Als God met mij zal zijn en mij zal beschermen op deze weg waarop ik ga, en mij brood zal geven om te eten en kleren om aan te trekken, en ik vrede in het huis van mijn vader zal terugkeren, dan zal de Heere mij tot een God zijn. En deze steen die ik als gedenkteken overeind gezet heb, zal een huis van God zijn. En van alles wat u mij geven zult, zal ik u zeker tiende deel geven. Tot zover Gods woord. Het eerste punt wat ik hieruit wil halen is het woord aannemen. De relatie van Jacob was op dit moment tot een nulpunt gedaald. Hij had eigenlijk, kan je zeggen, zijn leven verknald. Hij had zijn broer bedrogen. Hij had zijn vader bedrogen. Zijn broer wilde niks meer met hem te maken hebben. Ja, één ding, hij wilde hem doden. Zijn vader had hij bedrogen en werd daarom ook door zijn moeder een keer weggestuurd. Op weg naar zijn oom. Niets bij zich, behalve dan de gestolen zegen van Isaac, zijn vader. En een staf en misschien wat olie. Geen mens om op terug te vallen. Einde verhaal. En hij had een hele lange weg te gaan. Van zijn huis daar op naar Haran was een rij van zo'n 800 kilometer. En hier op dit moment is hij nog geen 100 kilometer op weg als hij op een plek aankomt. Zomaar een plek die hij zelf niet kent. Verlaten van alles en iedereen. En voor zover hem bekend ook verlaten van God. Want in die tijd dacht men dat een God was plaatsgebonden. Dus als je die plaats uit die plaats wegging, ging je ook weg van de God van die plaats. En Jacob was hier op een plek, zomaar een plek. Een plek voor hem totaal onbekend. Verlaten door God, terwijl hij zulke bijzondere beloftes voor hem had weggelegd. Hem was gezegd: volken zullen hem dienen. Naties zullen zich voor hem buigen. Zijn broers zouden voor hem buigen. Vervloekt zou zijn wie hem zou vervloeken en gezegend zou zijn wie hem zou zegenen. Maar nu zit hij hier alleen, verlaten, op een plek die hij niet kent. Hij pakt een steen, legt zijn hoofd erop, gebruikt die als kussen en valt in slaap. En in die slaap krijgt hij een ontmoeting met God. En dat verandert letterlijk zijn leven van de ene dag op de andere dag. Het contrast waarmee ik net begon is ook hier zo aanwezig. Hij ging slapen met angst, alleen. En hij wordt wakker met de woorden die we net gelezen hebben. De Heere is werkelijk op deze plaats en ik heb het niet geweten. Hoe ontzagwekkend is deze plaats. Dit is niets anders dan het huis van God en de poort van de hemel. Er is er één. Een contrast van een leven die op zijn einde leek, met alleen een staf, een rots, als kussen, op weg naar wat in de hoofdstukken hierna volgt. Met vrouwen, 12 zonen, met heel veel kleinvee, met slaven, met slavinnen, met kamelen, met ezels. Een rijk man met een nieuwe naam, Israël, een nieuwe relaties. En hij wordt de link naar de Messias. En zo kan het gaan als je een ontmoeting hebt met God. Als je leven een puinhoop is en God zich dan aan jou openbaart. Daar waar jij denkt verlaten te zijn van iedereen en alles, ook van God, dan is dat juist het moment waarin God zo dichtbij wil zijn. Dan maakt hij van het contrast van dorre grond die nu leven voortbrengt, van water die nu uit je binnenste komt in plaats van in je binnenkamer, van natuur in verval maakt hij herstel. En als je aan Jacob zou vragen, Jacob, hoe is dat nou zo ineens gekomen, joh? Hoe is dat zo gelukt? Wat heb je gedaan? Heb je geld geïnvesteerd? Heb je crowdfunding gedaan? Of wat is het wondermiddel? Hoe kan dit? En dan zou zijn antwoord zijn, niets. Behalve, er is er één. Ik heb niks gedaan. Ik ben niet verantwoordelijk hiervoor. Ik ben tegengekomen. Ik was blind en nu kan ik zien. Ik was lam en nu kan ik lopen. Ik zat gevangen en nu ben ik vrij. Het lag niet aan mij. Hij zag mij. Hij zegende mij. Hij genas mij. Hij reinigde mij. Hij verrijkte mij. Er is er één. Er is één die dat alleen kan doen en die heb ik ontmoet. En wat God hem hier eigenlijk laat zien is hoe de hemel werkt. Vandaar dat ook Jacob zegt, dit is niets anders dan het huis van God. En de poort van de hemel. Voor de mens werkt de poort van de hemel een beetje anders. Neem Genesis 11 waar de mensen een toren bouwden, de toren van Babel. Babel was in het toenmalige Mesopotamisch, was het Bab-Elim. En Bab-Elim betekende ook de poort van de hemel. Zij probeerden met vanuit de aarde de hemel te verbinden door zelf te bouwen, zelf in te grijpen. Zoals men nog steeds dat probeert om die hemel een beetje op aarde te krijgen door middel van drugs en alcohol, genotsmiddelen. Om een beetje die aarde, op de aarde die hemel te mogen ervaren. Het is onszelf omhoog werken en proberen die hemelse hemel te bereiken. Maar hier is het God die een ladder vanuit de hemel naar de aarde brengt. Het is niet vanuit jezelf dat je de hemel probeert te bereiken, maar God die de aarde bereikt. De hemel probeert jou te bereiken. In het Johannes-evangelie lezen we dat Filippus, die haalt Nathanael, neemt hij mee naar Jezus. En Jezus zegt tegen hem, werkelijk een Israëliet in wie geen bedrog is. En dan zegt Nathanael, hoe weet u dat? Hoe weet u dat nou? En dan antwoordt Jezus, voordat Filippus u riep, zag ik jou al onder de vijgenboom. En Nathanael is overdonderd en zegt maar, Rabbi, maar gij zijt dan de zoon van God. Gij zijt de koning van Israël. Waarop de Heer Jezus verantwoordt, omdat ik tegen jou gezegd heb, ik zag je al onder die vijgenboom, geloof je nu? Je zult grotere dingen zien dan deze. En dan komen de woorden, voorwaar, ik zeg u allen, vanaf nu zult u de hemel geopend zien en de engelen van God opklimmen en neerdalen op, niet op die ladder, maar op de Zoon des Mensen. Jezus zegt hier dus dat die ladder die in Genesis 28 wordt getoond, dat hij dat is. Hij is degene die neergedaald is naar de aarde. Hij is de weg naar die hemelpoort. De hemel probeert jou te bereiken. En niemand komt tot de Vader door eigen inspanning of eigen redzaamheid. Het draait allemaal om God die mensen redt. Hij is het die zich uitstrekt. Hij is het die jou wil aannemen. En wellicht ook weer vandaag naar jou. Er is er één. Ook voor jou. Het tweede punt dat we hieruit mogen halen is het woord deelnemen. Het mooie van Jacob is, en wat ook een les voor ons, het moment dat hij tot besef komt, het besef van dit is niets anders dan het huis van God en de poort van de hemel, is dat hij daar gelijk gestalte aan geeft. Hij wil eraan deelnemen. Hij had niks. Alleen een staf wat olie en dan die rots. En dat is precies wat hij inzet om vorm te geven aan het huis van God. Als God hem wil gebruiken om het huis van God te bouwen, dan is dit wat hij gebruikt. De rots als eerste steen van dat huis. Dit wordt de hoeksteen. Dit wordt het begin en ik wil daar deel van uitmaken. En hij zegt dat ook in vers 22. Dit zal het huis van God zijn en daarom noem ik het Bethel, het huis van God. En ik neem deel. Ik zet deze rots hier neer en ik ga van daaruit ga ik bouwen. En dat is het mooie. God verandert hem van de ene dag op de andere dag. En hij komt tot het besef wie God is. En het eerste wat dat in hem teweeg brengt is deelnemen aan het huis, aan de bouw van Gods huis. En eigenlijk is dat ook het verlangen van wat de Heer van ons allemaal heeft. Dat wij bouwen aan Gods huis. Dat wij vanuit dankbaarheid voor wat hij gedaan heeft, ons inzetten voor zijn koninkrijk. Ons steentje willen bijdragen. Jacob had ook nog wat olie. En hij giet dat over die rots heen. Als een symbool van heiliging, van apart gezet voor dit doel. Olie welke hij best nog goed had kunnen gebruiken voor de weg die voor hem lag. Hij moest nog 700 kilometer verder. Maar hij giet het uit tot eer van God over die rots. En hij zet het apart voor zijn leven, voor dit doel. Zonder eigenlijk het besef wat dit in geestelijke zin betekende, profetisch gezien. Hij bouwt hier geestelijk aan wat God heeft bereid. Namelijk dat Jezus de rots is waarop Gods huis wordt gebouwd. Dat het Gods geest is die daarover wordt uitgestort. Opdat een ieder die daaraan deelneemt apart is gezet om zijn huis te bouwen. In de kracht van Gods geest. En dan volgt nog een extra teken van zijn deelname. Hij doet in vers 22 ook nog de gelofte. Hij zegt, en van alles wat u mij geven zult, zal ik u zeker het tiende deel geven. En ook dat groeit uit tot een principe. Niet omdat geld, dat God het geld nodig heeft, maar omdat wij het nodig hebben om ontkoppeld te worden aan wat geld in ons leven kan doen. De liefde voor geld is voor ons allen zo verleidelijk. Geld heeft zo'n enorme aantrekkingskracht. En invloed op onze handel en wandel. En het heeft zo het gevaar in zich dat die R-factor naar nul daalt. Jezus zegt zelf dat we niet geld kunnen dienen en tegelijkertijd God kunnen dienen. Niet alleen alcohol, maar ook geld maakt meer kapot dan je lief is. En niet dat God tegen rijkdom is. Hij wil ons zegenen met zijn rijkdom. Grote mannen Gods in Gods woord, die waren rijk. Jacob werd een rijk man. Salomo was een rijk man. David was een rijk man. Maar allemaal met als doel om die rijkdom te mogen gebruiken voor de bouw van Gods koninkrijk. En niet voor eigen gewin. Niet om te sparen, want je kan het niet meenemen als je sterft. Maar om er anderen mee te kunnen dienen. Anderen mee te helpen. Waarmee je tegelijkertijd jezelf helpt. Door dat geld dat niet jouw drijfveer is voor eigen gewin. En voor Jacob was het geven van zijn tiende een uiterlijk teken dat hij het beste wilde geven om te bouwen aan het huis van God. Vanuit het besef, er is er één. En daarom wil ik deelnemen. Het derde en laatste punt is het woord voornemen. Jacob had zich voorgenomen om tiende te geven. Of hij dat ooit echt heeft gedaan, is maar de vraag. In de Bijbel is dat onduidelijk. Het zegt er niks over. Het was wel zijn voornemen. Ik heb het verhaal gelezen van een zekere George Washington Carver. Een man met een van huis uit bruine, donkere huidskleur. Geboren in 1860 onder de slavernij. Heel zijn gezin was in de slavernij. Hun slaaf-eigenaar was een zekere Moses Carver. En op een dag worden George, zijn zus en zijn moeder worden gekidnapt. Zijn broer weet te vluchten, zijn broer James. En Moses is daar best ondersteboven van, zijn baas. En Moses laat ze zoeken. En vond alleen George en James, de twee broers. En hij laat ze opgroeien als zijn eigen kinderen. Hij laat George vervolgens ook studeren en George wordt na vele mislukkingen uiteraard vanwege zijn huidskleur eindelijk toegelaten op een universiteit. Hij behaalt zijn master in landbouwwetenschappen. En een van de ontdekkingen die hij deed was met betrekking tot die katoenplantages. De oogst van katoen werd steeds slechter en slechter naarmate de jaren vorderden. Want de grond verloor al haar voedingsstoffen. En hij ontdekte dat door het planten van stikstofbevorderende planten, dat de grond weer steeds meer katoen ging produceren. En een van die planten die dat bevorderde was de pindaplant. En het werd een groot succes. Iedereen ging pindaplanten planten. Alleen daardoor ontstond een overschot aan pinda's. En George heeft vervolgens meer dan 300 toepassingen gevonden om die pinda's te gebruiken. Melk, bakolie, boter, slaolie, cosmetische toepassingen, zeep, verschillende medicijnen, noem maar op. Nou, waarom vertel ik dit? Omdat we van hem mogen leren dat het gebrek aan katoenproductie niet zozeer zat in wat men deed, maar wat men miste. En zo kan het ook bij ons zijn dat het niet zozeer is dat van al de dingen die wij doen voor Gods Koninkrijk, maar dat er net zit in datgene wat we missen. We kunnen de Heer iets aanbieden vanuit het besef van wie Hij is. En ons voornemen kan echt oprecht zijn, maar dat we daar toch net iets in missen. Dat je al heel lang in een bediening staat, maar net mist waar het echt om gaat. En de Heer zal je zeker zegenen, want we bieden Hem iets aan, maar Hij kan niet zegenen wat we Hem niet aanbieden, wat Hij daarin mist. Zijn overvloed aan zegen is niet gelegen in ons vermogen, maar in zijn vermogen, maar in onze capaciteit. Aan wat we Hem willen bieden. En zo kunnen we hele goede voornemens hebben en daar toch iets in missen. Een mooi gezegde vind ik: een goed voornemen is als een oud paard. Het wordt vaak gezadeld, maar zelden bereden. Of een andere: goede voornemens zijn cheques die mensen innen bij een bank waar ze geen rekening hebben lopen. We kunnen hele goede voornemens hebben en toch daar iets in missen. Laat ik een Bijbels voorbeeld noemen. We hebben het al eerder gehad over het moment dat Jezus aan het begin van zijn bediening de menigte toespreekt en vervolgens in de boot gaat van Simon Petrus en de mensen vanaf het water de mensen toespreekt. Die preek was getiteld De Boodschap met een T, weet u misschien nog wel. En als Jezus dan klaar is met de mensen toe te spreken, zegt hij tegen Petrus, tegen Simon: vaar naar het diepe gedeelte, werp uw netten uit om te vangen. En antwoordt Petrus, Simon: meester, we hebben de hele nacht gewerkt, niks gevangen. Maar op uw woord zal ik het net uitwerpen. En nadat ze dat gedaan hebben, vingen ze een grote hoeveelheid vissen. Het net begon bijna te scheuren. Andere mensen moesten helpen om het aan de midden te halen. En ze krijgen enorm veel vis binnen. Hij zegent dat. Maar het detail waar het hier om gaat, en waar je heel snel overheen leest, is dat er wel wat werd gemist in de kans die Petrus nam. In vers 4 staat namelijk dat Jezus tegen Petrus zegt: vaar naar het diepe gedeelte en werp uw netten uit om te vangen. Hij zegt dus: werp uw netten uit, meervoud. In de originele tekst in het Grieks, de Textus Receptus, staat ta dictua, oftewel uw netten. En elke vissersboot had meerdere netten om uit te gooien. Zo ook die van Petrus. Maar wat lezen we in vers 5, de vers daarna? Simon antwoordde en zei tegen hem: meester, we hebben heel de nacht gewerkt, niks gevangen. Maar op uw woord zal ik het net uitwerpen. Petrus gooit maar één net uit. To dictuon, uw het net, enkelvoud. Petrus had zich wel voorgenomen om te doen wat Jezus zegt. En ontvangt erop ook zijn zegen. Maar hij miste wel iets. Ergens geloofde hij misschien niet zozeer dat hij iets zou bereiken. Hij had tenslotte al heel de nacht gevist, op de beste tijd dat je kan vissen. Niks gevangen. Dus of het nou nog iets uitmaakt, maar goed, om mijn beste wil te tonen, ik gooi wel een netje uit en we zien het wel. En de zegen van Jezus had groter kunnen zijn, maar hij had een ander voornemen. En het niet gebruikte net bleef leeg. En soms kan het ook bij ons zo zijn dat het niet zozeer is wat we doen voor Gods koninkrijk, maar net dat ene wat we daarin missen. Hij kan niet vullen wat we hem niet aanbieden. En de vraag is, welk voornemen heb jij? Om hem te geven waarvan je weet dat hij dat van je verlangt, of hem alleen te geven waarvan jij denkt, dit is wel genoeg. Bidden voor het eten is voor jou misschien wel gebed genoeg. Het woord alleen opslaan als je in de dienst bent is voor jou misschien net wel genoeg. Mijn bijdrage in naar de kerk gaan op zondag is best wel genoeg. Mijn kinderen opvoeden in het geloof door ze naar de zondagsschool te sturen is best wel genoeg. Het zeggen dat ik christen ben als mijn getuigenis is best wel genoeg. En de R-factor daalt langzaam maar zeker naar nul. Maar er is er één. Er is er één die je veel meer wil zegenen dan hij misschien nu al doet. Er is er één die jouw voornemen om te dienen wil doen laten groeien. Om ongebruikte netten te vullen. Om die uit te gooien en binnen te halen met dingen die je nooit had verwacht. Om jouw cheques te innen bij een bank waar je nu wel een rekening hebt lopen. En lukt dat altijd? Nee. Goede voornemens zijn vaak snel ondergesneeuwd, ook bij Petrus. De les die hij had te leren was niet in deze boot. De les die hij leerde was in de boot aan het einde van het leven van Jezus. Helemaal aan het eind, als Jezus is gestorven en opgestaan, komen we in dezelfde situatie. De relatie van Petrus tot de Heer was inmiddels weer gedaald tot bijna nul. Hij had hem verloochend, hij had hem verlaten. Hij vertrouwde niet op Jezus' woorden, is teruggevallen op zijn oude leven, vissen. En Jezus staat aan de kant van het meer, waar een aantal discipelen hun vertrouwde beroep weer hebben opgepakt om te gaan vissen. Jezus had inmiddels een vuurtje gemaakt, had daar vissen op neergelegd en brood. En Petrus en die anderen die varen richting kust. En Jezus roept naar ze, kinderen, hebben jullie ook iets om te eten? En ze antwoorden, nee. En dan zegt Jezus weer, werp het net uit aan de rechterkant van het schip en u zult vinden. Dus wierpen zij het uit en ze konden het net niet meer trekken vanwege de grote menigte aan vissen. Jezus vroeg nu slechts één net uit te werpen. Hij brengt als het ware Petrus even terug naar die beginperiode waar hij ook maar één net uitwierp. Hij zegt, werp maar één net uit. En ze halen enorm veel vissen binnen. En ze komen aan land, Petrus rent naar hem toe en vervolgens roept hij Petrus apart. Waarop Petrus dezelfde les leert als Jacob had geleerd in Bethel. Een les die ook wij mogen meenemen. Ook al is je leven tot een mislukking geworden en heb je je anders voorgedaan zoals Jacob dan wie je eigenlijk bent. Ook al is je R-factor naar nul gedaald richting God. Ook al kan je moeilijk aannemen welke beloftes jou zijn gedaan en het in praktijk brengen. Ook al heb je niet deelgenomen aan het doel wat hij met jou voor heeft, ook al heb je zijn jouw voornemens niet in lijn geweest met zijn bedoeling, er is er één die jou nog altijd lief heeft. Van de ene dag op de andere dag kan hij jouw beeld over jouw plek in Gods koninkrijk veranderen en het contrast laten zien. Maar de vraag blijft, wil jij dat aannemen? Wil jij deelnemen en wil jij iets anders voornemen? Want er is er één die ook van jou houdt. Amen. Zullen we nog samen bidden? Trouwgodende Vader, we willen u zo danken, Heer, dat u deze voorbeelden van ons hebt achtergelaten. Dat ook al verknallen we dingen, ook al gaan we complete mist in met bepaalde bedoelingen of voornemens. U bent de God die zich altijd weer vanuit de hemel ons probeert te bereiken. Die altijd weer zijn hand uitstrekt, die ons altijd weer bij u roept. En ons vraagt of wij u lief hebben. Zo dank u, Heer, dat u, ook al is onze R-factor naar nul gedaald. Bij u gaat de relatie nooit ten onder, want u bent trouw. En we danken u zo, Heer, dat we ook deze dag weer opnieuw aan u mogen opdragen. Dat u ons tegemoet wilt komen en ons wilt bouwen, ons wilt oprichten om te mogen dienen in uw koninkrijk. Ook om onze tiende misschien te geven, omdat geld voor ons, omdat geld voor ons niet belangrijk zou zijn. Vader, help ons zo om deel te mogen zijn, om ons steentje te kunnen bijdragen. Om in de kracht van uw geest, die olie, op weg te gaan. En te mogen ervaren wat het is om te geven wat we eigenlijk missen. Dus we danken u voor uw woord, we danken u voor uw aanwezigheid. In de naam van uw Zoon Jezus Christus. Amen.